Dit is een podcast van Clara.
Ich bin ein Europäer. Je suis fier d'être européen. I'm proud to be European.
Pompidou met Nicky Aarts.
15 jaar geleden schreef de Nederlandse journalist en schrijver Geert Mak in Europa. 100 jaar Europese geschiedenis doet hij daar uit de doeken, tot net voor de eeuwwisseling. Net voor het nieuwe millennium eigenlijk ook. In 1999 is de stemming bijna euforisch. Alles lijkt er ook op dat het alleen nog maar beter kan worden met en in Europa. Het kan niet op, kopte de Nederlandse krant De Telegraaf destijds. Er waren met andere woorden grote verwachtingen. Dat werd meteen ook de titel van het nieuwe boek van Geert Mak. Een boek dat hij moest schrijven. Wij trokken naar Amsterdam en praten de hele week lang, vijf Pompidou's dus, met Geert Mak over wat er in de afgelopen 20 jaren van de nieuwe eeuw, van dat nieuwe millennium allemaal gebeurd is. En vooral wat ons nog te wachten staat, al is dat koffiedik kijken.
Precies, veel koffiedik.
Goedemiddag, Geert Mak.
Goedemiddag.
Ja, heel blij dat u tijd voor ons kon vrijmaken, want het zijn drukke tijden voor u.
Het zijn op het ogenblik drukke tijden, ja. Dat heb je als je met een nieuw boek komt. Het is een boek wat veel discussie oproept, wat ook precies de bedoeling is. Dus overal in boekhandels en weet ik wat allemaal meer. Het zijn ook leuke tijden, omdat het het moment is waarop je voor het eerst je lezers in de ogen kijkt.
Ja, en je moet het ook loslaten dan, dat boek, hè?
Ja, nee, de boeken zijn wat dat betreft net kinderen die het huis uitgaan en je houdt je hart soms vast, maar die gaan echt een eigen leven leiden. Ja. En zo moet het ook.
Ja, we zitten hier vandaag met z'n tweetjes, maar voor de volgende afleveringen halen we er nog wat gasten bij. Dat zijn onder andere Vincent Stuur. Die komt morgen langs, voormalig speechschrijver, onder andere van José Barroso. Journaliste Linda Polman komt ook langs en professor internationale betrekkingen aan de Universiteit van Antwerpen, David Kriekemans. Maar vandaag dus, zoals gezegd, zijn we met z'n tweetjes.
Heel gezellig. Mooi. Ja.
Ik zei net bij het begin, korte inleiding, dat nieuwe boek van u, Grote Verwachtingen, dat u het gevoel had dat u dat moest schrijven. Zeg eens waarom.
Ja, dat is een deels intuïtie en ook gewoon je journalistieke ervaring. Mijn leermeester was de Nederlandse journalist Henk Hofland. En die schreef na 9-11, toen was hij in New York. Hij zei, iedere burger en zeker iedere journalist heeft een soort seismograafje in zijn lijf zitten. En hij zei, dat belletje staat keihard te rinkelen. Nou, ik heb ook een seismograafje en zo vanaf 2014... danste dat apparaatje bijna van de tafel af.
Want het was niet de bedoeling oorspronkelijk dat er een vervolg zou komen op in Europa.
Nee, niet echt. Nee. Ik had allerlei wilde ideeën, maar er kwam bij, ik was bezig met een boek over Jan Six. Heel leuk boek, leuk om te doen. Maar ik zat gewoon, ik was in 2015 met de huwelijksperikelen van een rijke Amsterdammer anno 1830 bezig. Echt ja. Heel leuk voor de liefhebber, maar de echte geschiedenis vond natuurlijk pal naast de deur plaats. En dan wil je daarbij zijn. Dat is nog wel je oude journalistieke instinct.
Het is, ja, ook, natuurlijk.
Het is een historisch boek, maar het is ook echt wel een journalistiek boek.
Ja, want u weet als geen ander dat niet zo moeilijk is als geschiedenis schrijven als je er middenin staat. Dat zegt u ook op het promofilmpje dat nu al te bekijken is op een aantal sites voor de televisieserie die er ook aankomt voor Grote Verwachtingen. Dat inderdaad ontzettend moeilijk is om die tijd te beschrijven waar je middenin staat. En toch hebt u het gedaan.
Ja, er zijn natuurlijk best voorbeelden van. Het is een bepaalde stijl en een bepaalde manier van kijken. De middeleeuwse kroniekschrijvers konden dat bijvoorbeeld al heel erg goed. Je moet ook heel goed bedenken wie je dient. Dien je de hedendaagse lezer of ben je ook bezig voor een lezer in de toekomst?
Ja, dat doet u eigenlijk.
En dat heeft mij enorm geholpen. Ik had eigenlijk een soort... Ik ben een projectje begonnen met een studenten anno 2069... die een scriptie moet maken over deze tijd.
Ja, en het is voor alle duidelijkheid een studenten.
Ja, nee, dat laat ik dat maar eens even... Wat wil jij weten over wat wij vonden en waar wij mee bezig waren? En tegelijk was ik natuurlijk ontzettend jaloers op haar. Want zij weet weet de afloop van dingen, maar ook hoe bepaalde dingen die nu nog onder tafel liggen, zeg maar wat, de ingewikkelde relatie tussen Donald Trump en het Kremlin. Ja, waarschijnlijk is er over 50 jaar veel meer over bekend, terwijl wij alleen maar vermoedens hebben.
Ja, het zou en zo ook helemaal anders kunnen uitdraaien.
Precies, en dat is bij de Brexit natuurlijk. Bij heel veel dingen is dat zo. Maar het is ook wel leuk om met haar mee te denken, wat voor grote lijnen kun je ontwaren nu al. En dat is bijvoorbeeld dat een grote machtsverschuiving van het Westen naar het Oosten. De soevereiniteit van het Westen, die misschien wel de oppermacht, die misschien wel 5 eeuwen lang bestaan heeft, die is echt aan het afkalven, die is aan het verdwijnen. Het bondgenootschap van de NATO, waar de hele tweede helft van de 20e eeuw de hele westelijke macht eigenlijk op gebaseerd begint af te brokkelen. Je ziet allemaal dingen die 30 jaar geleden zo vanzelfsprekend waren dat je er niet eens over nadacht, 30, 40 jaar geleden. Die zie je ontzettend snel verschuiven op dit moment.
Ja, en dan is het heel moeilijk toch tegelijkertijd om echt te voelen welke richting het uitgaat. Hè?
Dat is altijd het probleem. Geschiedschrijving vraagt iedereen dingen over de toekomst. En je gaat altijd ongenadig op je bek. Ja, ik vind het mooiste voorbeeld altijd Jules Verne. Reis naar de maan. Dat had Jules Verne best aardig bedacht. Dat kon en meer een groot kanon. Maar als je die plaatjes ziet, dan is dat die ruimtecapsule van Jules Verne. Wat is het, 1880 ongeveer. Dat is een keurig herenboudoirtje, anno 1880. Met een sigarenkamertje en fauteuils en zo. En zo gingen de heren naar de maan. Dus je ziet dan dat het heden wordt geprojecteerd in de toekomst. En dat is altijd de fout die gemaakt wordt. Mm. En in werkelijkheid gaat het altijd totaal anders. Dus ik vind het ook onverantwoord om het al te veel te doen.
Ja, zo hebt u misschien zelf ook een aantal dingen moeten rechtzetten, waarvan u in 1999 dacht dat het een andere kant zou uitgaan.
Ja, ik dacht bijvoorbeeld dat de uitbreiding naar het oosten economisch heel problematisch zou worden. Ik heb eigenlijk de kracht van die landen en ook de kracht, moet ik zeggen, van de Europese Unie, die met verschrikkelijk veel geld echt een soort Marshallhulp over al deze landen heeft uitgestrooid. Ja, dat heeft toch wel heel veel veranderingen veroorzaakt. En economisch is dat veel beter gegaan en tegelijk onderschatte ik, en ik was gelukkig in een groot gezelschap, heel erg het nationalisme eigenlijk. Ja. De aard van 1989. Voor het Westen was dat een bevrijding van het communisme, waarvan heel veel mensen in het voormalige Oost-Europa was dat eigenlijk meer een nationale bevrijding.
Ja, ja. Zij kwamen natuurlijk onder het juk van Rusland, van de Sovjet-Unie uit.
Een land als Polen heeft eigenlijk heel weinig periodes van echte eigen soevereiniteit gekend. Dus Polen heeft altijd een negatief patriotisme gehad. In de zin van tegen de Russen, tegen de Duitsers, tegen iedereen. En terecht. En nu moet Polen echt zijn eigen vorm vinden. En zijn eigen geschiedenis en zijn eigen identiteit. En je ziet bijvoorbeeld dat Polen heel erg in zo'n situatie, in zo'n strijd terecht is gekomen. En dat in 2004 besefte maar weinigen dat zou gaan komen.
Ja, we gaan er dieper op in op het moment dat we David Kriekemans erbij halen op die hele uitbreiding, niet verdieping en hoe het dan verder moet. Maar ik wil even terugkomen op de manier waarop u dit boek hebt aangepakt, Grote Verwachtingen in Europa. Voor In Europa, dat eerste boek dat heel succesvol was en waarbij u 100 jaar bekeken hebt, onder de loep genomen hebt, bent u op reis gegaan en hebt u stelselmatig de dingen opgeschreven en met elkaar in verband gebracht. Voor Grote Verwachtingen bent u helemaal anders te werk gegaan. Hoezo?
Nou, dat eerste Europa-project was echt een deels een geschiedenisproject, maar het was ook een inspectietocht. Hoe ligt Europa erbij aan het eind van de 20e eeuw? En het was werkelijk een rondreis van, ik geloof dat ik 3 januari ben begonnen, tot ergens 23 december. Alsmaar reizen. En dat is de basis van het boek. Elke dag een stukje in mijn krant, NRC Handelsblad. 225 woorden, ik zal het nooit vergeten. Zo is het allemaal begonnen. En daaromheen is dat hele toch omvangrijke geschiedenisverhaal heb ik uiteindelijk geschreven. Dus het boek is heel anders geworden dan de stukjes. Maar er zit heel veel reis in dat boek. Mm-hmm. In dit boek heb ik minder gereisd. En ik zal eerlijk zeggen, puur ik kon dit nog net doen. Ik was ik geloof 53 toen ik dit deed. Het is gewoon fysiek waanzinnig zwaar.
Ja.
Zo'n grapje kun je niet meer uithalen als je in de 70 bent. En dat wist ik ook heel goed van mezelf. Ik heb wel flink gereisd, maar veel meer gewoon naar bepaalde mensen toe, naar bepaalde plekken toe. Daar de hele tijd wel goed om je heen kijken, goed observeren, veel verhalen aanhoren. En ik heb me ook, en dat was onvermijdelijk, de dingen die gebeurden, daar was ik natuurlijk lang niet allemaal bij. En in het eerste boek van In Europa heb je geschiedenisboeken en je hebt ooggetuigenverhalen. Die heb ik in dit boek ook toegepast, maar ik heb veel meer dan in dat eerste boek, heb ik ook journalistieke bronnen gebruikt. Omdat, dat is een van de voordelen, de afgelopen decennia is echt de aard en de kwaliteit van journalistiek enorm veranderd en verbeterd. Er ligt ook echt in krantenarchieven prachtig materiaal voor het oprapen. Journalisten hebben zich echt gedragen als chroniqueurs van hun tijd de afgelopen. En ik wil erbij zeggen, vooral ook documentairemakers. Radio en ook filmers en televisiemakers. Ongelooflijk goede research. Dus dat bleken ook hele goede bronnen te zijn.
Maar u moest wel nog ter plekke gaan ook. Want u had het evengoed ook vanuit uw luie stoel in Amsterdam kunnen schrijven.
Nee, natuurlijk moet je ter plekke gaan. Ik moet naar Samos, ik moet naar Polen. Ik moet heel alleen niet meer de permanentheid en de systematiek.
Ja, dat ter plekke gaan is ontzettend belangrijk.
Ja, nee, het is altijd. Dit boek is ook iets meer van de overzicht. Ik heb dingen op een rijtje gezet. Ook omdat ik zelf, en ik denk heel veel lezers ook, dat ging van dag tot dag. En je hebt eigenlijk geen idee hoe dat politieke spel bijvoorbeeld rond de euro, wat echt fascinerend is, hoe dat eigenlijk is verlopen.
Dus en hoe vertakt dat is ook.
Ja, en dat heeft natuurlijk enorme consequenties gehad. Maar ik vind het niet anders dan mijn plicht om ook met een kruidenierse-echtpaar uitvoerig te gaan praten. Die een zaakje leiden ondertussen op een straathoek van Athene. Hoe heeft die crisis op hen uitgewerkt en ook op hun buurt? Dus dat is in beide boeken hebben heel sterk het uitzoomen en het inzoomen. Ik vind dat gewoon essentieel ook voor een goed historisch boek. Je moet en beschrijven wat er aan de toppen gebeurt in de ministerraden en in de Europese Commissie. En je moet beschrijven wat er op straat gebeurt en wat de effecten van die maatregelen zijn.
Ja.
En dat is eerlijk gezegd met name in Europa vaak wel een probleem.
Ja. Met welke blik hebt u dan naar al die dingen gekeken en hebt u die reis gemaakt opnieuw met de blik van een journalist, van een historicus, van een schrijver?
Ik denk met alle drie, ja. Een journalist vanwege het waarnemen, puur waar het scherp opletten. De historicus vanwege de grote lijnen die je uit de kranten niet zo gauw haalt. Sommige kranten kunnen dat wel, hoor. En journalisten, heel veel journalisten zijn ook vaak historici geweest. Of historici worden journalist. Die beroepen liggen dicht bij elkaar. En verder, ja, de schrijver is vooral die chaos aan feiten en meningen en observaties. Daar moet je een lijn in aanbrengen. En dat is het verhaal. Mm. En ook een heel droog geschiedenisboek heeft een verhaallijn. En dat is gewoon je. En ja, Ik vind vertellen ook heel belangrijk. Ik denk dat de oervorm van geschiedschrijving is altijd de grootouder die aan het kleinkind vertelt wat hij heeft meegemaakt en wat zijn ouders hebben meegemaakt. Ja, die oervorm hanteer ik nog steeds. En
dat is ook heel
en dat
heel belangrijk.
Ook voort. Ja, dat,
je blijft lezen.
Ja, hoewel ik groot respect heb vooral. Ja, je hebt ook historici die dingen heel precies uitzoeken. En ja, die boeken zijn een stuk droger. En zonder hun werk kan ik mijn werk niet doen, hoor. Laat ik eerlijk zijn. Ik heb hun materiaal ontzettend hard nodig.
Ja, maar u kan het larderen met een aantal anekdotes. Ja. En die zijn het, die het heel aanschouwelijk maken. Ja. Zeker in deze materie.
Nee, maar ook heel menselijk. Dat is ook de bedoeling. Dat heb ik altijd ongelooflijk jammer gevonden. Toen Roosevelt begon met zijn New Deal, toen liet hij zijn rechterhand, Harry Hopkins, liet hij een heel systeem opzetten van schrijvers en fotografen. Dat heette de Federal Writers Project. En die ging er dwars door alles heen. Die reisde gewoon door het land, praatte met iedereen om te kijken wat er gebeurde. Wat het effect van hun maatregelen was. En ik heb in dat Brusselse ettelijke malen een pleidooi gevoerd. eigenlijk al vanaf 2005. Doe dat ook wat het Europese project betreft, de Europese Unie betreft. Stuur gewoon onafhankelijke waarnemers, inderdaad goede journalisten, goede documentairemakers. Stuur die de hele tijd door het continent om te beschrijven, om mij maar in brieven, wat zien jullie? Gewoon op de grond.
Ja.
En dan, ik denk dat je met zo'n systeem, Roosevelt heeft er heel veel aan gehad. Want die werd in een vroeg stadium gewaarschuwd, hier gaat het niet goed. Hij had eigenlijk zijn eigen spionnen op de grond. En op een ander moment hoorde hij wel weer, en dat deed hem natuurlijk waanzinnig veel plezier, dat een paar kleine maatregelen werden mensen al razend enthousiast van. Dus het heeft de Europese Unie altijd een beetje ontbroken aan de, laat ik zeggen, aan de moed om zo'n project, met ook alle zelfkritiek die daarbij hoort, om dat van de grond te halen. Ja, en dus dat, ik vind dat heel veel journalisten dat alsnog gedaan hebben.
Ja.
En daar ben ik zeldzaam dankbaar voor.
Ja. Nu, wat is 20 jaar na die eerste reis, hè, na de laatste reis die je gemaakt hebt in 1999, wat is de grootste verandering die je hebt kunnen vaststellen nu? Want je bent een aantal mensen gaan opzoeken die ook in Europa al voorkwamen, omdat daar natuurlijk het meest duidelijk is wat de veranderingen zijn, als je kan gaan vergelijken. Wat is de grootste verandering die je hebt ondervonden?
Nou, ik denk de stemming. Ja, dat is heel goed. De stemming is gewoon veel voorzichtiger geworden. Er is denk ik niemand die meer zegt van wij hebben het moeilijk gehad, maar onze kinderen krijgen het beter. Wat eigenlijk een basisstemming was aan het eind van de 20e eeuw. Daar, de klimaatcrisis is natuurlijk, baart iedereen zorgen. Ook gewoon als je met gewone boeren praat. Iedere boer ziet het voor zijn neus gebeuren. En wat ook heel belangrijk is, er is een soort vertrouwen weg. Ook een vertrouwen in politici. Grappig genoeg, als je naar de statistieken kijkt, genieten Europese politici nog altijd meer vertrouwen dan nationale politici. Dat zegt ook iets over het weinig vertrouwen wat mensen nog hebben in nationale politici. En er is een economische crisis geweest, die ook tegelijk denk ik een morele crisis is geweest, die ook dat vertrouwen verder heeft ondermijnd. Dus mensen zijn bezorgd, zijn zoekend. Ik denk dat het woord bezorgd beter is dan dat mensen pessimistisch zijn. Ik merk het ook bijvoorbeeld aan dit boek. Dat vindt ontzettend veel weerklank. En dat vind ik natuurlijk leuk en interessant en weet ik wat meer. En je voelt je gevleid, maar tegelijk denk ik ook, zoveel mensen zijn blijkbaar zo bezorgd en herkennen zich in de zorgen van dit boek. En dat vind ik, dat is ook een symptoom van deze tijd.
Ja, terwijl ik het niet per definitie een negatief of pessimistisch boek vind, voor alle duidelijkheid.
Maar mensen hebben wel enorme behoefte aan dingen op een rijtje te krijgen. En wat is er nu eigenlijk gebeurd? Nee, het is niet pessimistisch. Ik hou het juist. Ik durf daar ook niet zoveel over te zeggen. Maar ik denk wel dat er een aantal dingen moeten veranderen. Onder andere aan de structuur van de Europese Unie. En nog, anders loopt het echt niet goed af. Dat denk ik wel. Maar ik heb een gevoel van over het algemeen van onrust. En op allerlei kleine dingen merk je het ook. Bijvoorbeeld in de jaren 80, zeker ook in de jaren 90, hadden mensen meestal nog wel een vaste baan. En heel veel banen zijn als het ware opgelost. Mensen hebben nu twee banen en werken als ZZP'ers. De publieke sector is flink afgebroken, zeker in West-Europa. En al die zekerheden en ook al die sociale structuren die daar aan vasthingen, die zijn verdwenen. Dus mensen, hoe moet ik het omschrijven? Een beetje een ontworteling. Vandaar ook dat je al die partijen die de heimwee hoog in het vaandel voeren. Ja,
dan,
die doen het goed.
Dan komen we bij het populisme. Maar ik stel voor dat we eerst wat muziek laten horen. Duke Ellington en his orchestra met T for Two. Dat komt goed uit, want we zitten hier met z'n tweetjes in studio in Amsterdam. Geert Mak, we praten over grote verwachtingen. Het boek dat al een tijdje nu toch uit is en waarin u de afgelopen 20 jaar bekijkt wat er gebeurd is in Europa en dat eigenlijk een beetje legt naast dat grote boek van u in Europa dat al een tijdje teruggaat. Wat mij opviel bij de lectuur is dat dat een mens heel snel vergeet.
Merk ik ook bij het schrijven.
Ja. Goed, dan ben ik blij dat ik niet alleen ben.
Nee, dat was voor mij ook. Ik bedoel, dat schrijven was voor een deel wat voor de lezer het lezen is. Het alles weer eens op een rijtje zetten. Hoe ging het u eigenlijk? Hoe is het begonnen? Dat gaf al gelijk, dacht ik, oh, is dat zo gegaan? Neem bijvoorbeeld het Wir schaffen das van Angela Merkel. Dat is nu in de geschiedenis gaat dat Angela Merkel zei, Wir schaffen das. En hop, daar kwamen al die immigranten naar Duitsland en daar kwam de Brexit vandaan enzovoort. Dat is de grove...
Terwijl dat niet helemaal klopt.
Nee, klopt geen donder van. Het was in werkelijkheid, begon die migrantenbeweging al in juni. En vooral, er kwamen een paar treinen met migranten zelfs binnen door allerlei gedoe met Hongarije. En op de stations begonnen een soort spontane demonstraties te ontstaan om deze arme vluchtelingen, wat ook echt vluchtelingen waren op dat moment, Syriërs, om die hartelijk welkom te heten. En dat werd een enorme volksbeweging. Eerst stonden er tientallen, later vele honderden te juichen en beertjes en eten kregen die mensen en werden geknuffeld. En dan werden die bevolkingen van die treinen verspreid naar Duitse stadjes en daar werden ze weer met gejuich ingehaald. Camera's van Al Jazeera en Al Arabia stonden erbij. Dus die beelden werden over heel Afrika uitgezonden. Kwamen in alle vluchtelingenkampen terecht. Dus vluchtelingen dachten, eindelijk, er is een land dat ons wil hebben. En ik weet wel, een van de, ik geloof Donald Tusk, die was in zo'n kamp in Libanon. En daar zeiden de mensen van, die excuseerden zich of hij tegen mevrouw Merkel wilde zeggen dat ze op dolgraag wilden komen, dat ze het geld voor de reis nog niet bij elkaar hadden. Maar dus een waanzinnig misverstand.
Ja.
En pas half september zei Angela Merkel met een soort lichte geladen, we schaffen das, we fixen dat. Dus het was het sluitstuk van de beweging. En het was eigenlijk, dat kom je veel tegen hoor, in deze 20 jaar. Opnieuw, die Tweede Wereldoorlog speelt nog altijd door.
Ja, want u schrijft ook helemaal in het begin, ik denk zelfs in de inleiding van het boek, dat u uit een generatie stamt waar de oorlog al, bedoel, heeft u nooit getroffen, hè? Niet. Maar de oorlog, die zat nog altijd mee aan tafel.
Ja.
En
ja,
die blijft ook doorzinderen, het hele boek lang. Ook ja, deze 20 jaar
ziet
nog
toch
van de 21ste eeuw.
Ja. In Nederland is dat zo. En zelfs in Nederland nog wat mindere mate. Maar elk land ook op zijn eigen manier. En met Duitsland was natuurlijk het hele sterke gevoel van, eindelijk willen wij een goed macht zijn. Willen wij een goed land zijn. Een baken van redelijkheid en rust en vrede in Europa. En ze waren ook een beetje gemeen geweest bij de Grieken. Bij de Griekse crisis speelde ook nog eens. Dus eindelijk. Dus het was een soort, van links tot rechts een collectieve euforie om goed te zijn. Nou, die grenzen zijn tot januari, februari open geweest. Maar dat was de achtergrond. En je ziet het inderdaad, de Oekraïne-crisis, eigenlijk allerlei oude fricties tussen Rusland en Oekraïne of tussen de voormalige Sovjet-Unie
zijn terug te voeren naar
de Tweede Wereldoorlog. Ja, de verwijten, een deel van de Maidaners werd ook door Rusland afgeschilderd als halve fascisten. En er zat
Maidan
ook
Oekraïne?
Ja, de opstand. En er zat ook een relatief heel klein groepje die rechtstreeks hun emblemen en hun motto's alweer ontleende aan de fascisten in de Tweede Wereldoorlog. Alleen een piepklein groepje hoor. Dus, al die dingen.
De
Brexit
zie je
hetzelfde. Waarom heeft Groot-Brittannië zich nooit helemaal deel van Europa gevoeld? Dat heeft allerlei achtergronden, maar ook toch wel dat zij de winnaars waren van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl de rest van Europa of slachtoffer of dader was. Maar in elk geval op een hele andere manier naar die oorlog keek. En Groot-Brittannië heeft ook nooit doorgemaakt wat andere Europese landen heel vaak op hun eigen manier, namelijk dat je een soort, ja, wat de Duitsers dan noemen, vergangenheidsbewältigung, dat je op een of andere manier ermee, nee, de Britten hadden gewoon iets van, we hebben gewonnen. Ja,
en ondertussen doen ze ook niet meer mee, of willen ze niet meer mee,
nee,
doen.
Maar goed, de oorlog, ook aan de aanloop tot de Brexit, al die films als Dunkirk, hè, en zo, triomfalisme, ja, dat speelt bij de Britten nog altijd heel sterk. Ja. Of het terecht is, weet ik niet, maar het speelt wel. Ja. Allemaal oorlog.
Ja, en zoals dit gesprek nu gaat met Geert Mak, zo gaat ook het boek. Hè. We komen van het ene in het andere terecht. Ja. En zo ging het eigenlijk ook met Europa. Tony Judd, een gezaghebbend historicus, die heeft ooit gezegd dat de 21ste eeuw wel eens die van Europa zou kunnen zijn. Maar wat gebeurt hier dan? De ene crisis na de andere krijgen we op ons bord. Ik denk dat Herman van Rompuy het de polycrisis genoemd heeft.
Ja, 2016 had hij gelijk in... Ja.
Wat, ja, het is daar allemaal over ons heen gekomen? Het was een koortspatiënt.
Dat was echt in september, zei hij dat. Die zomer, de patiënt Europa lag te klapperen tanden op bed, hoor. Dat was de zomer van de Brexit. Het was de zomer van de grote Gulen-staatsgreep in Turkije. Het regende aanslagen. Dat was echt... Trump was hevig in opkomst.
Dus, ja, maar het is eigenlijk al begonnen... Wat was de eerste crisis? Weet u het nog? Ja, nu moet u het wel weten, want u hebt er zo lang uzelf over...
Nou, de eerste crisis was toch wel 9-11. Hoewel, ja, het... dat heeft ook op Europa enorm veel effect gehad. Op allerlei manieren. De moslim-immigranten, die altijd werden gezien als Marokkanen en Turken, Pakistani en zo, werden opeens... waren geen immigranten meer, maar waren moslims. Dat hoorde je overal uit Europa dezelfde. Ook op het schoolplein zeiden kinderen niet meer tegen elkaar immigrant, maar moslim. Dus dat was opeens, werd een immigratievraagstuk, wat wel degelijk hier en daar flink speelde, werd een religieus probleem.
Ja, met Linda Polman gaan we daar heel diep op in, want zij heeft een boek geschreven ook onlangs. Niemand wil ze hebben of wil ons hebben. Ik wil er even vanaf zijn wat de exacte titel is.
Ja, over vluchtelingen en zwarte gaten.
Maar daar goed, is dat dus 9-11.
Ja, 9-11 was natuurlijk ook een crisis, doordat de Amerikanen gelijk een oorlog begonnen, eerst in Afghanistan, maar vervolgens in Irak. En dan zie je voor het eerst eigenlijk dat Europese landen, die meestal afgezien van Frankrijk braaf achter Amerika aandribbelden, dat vertikten. Want ze vonden dat te misleidend. Die wilden, een heel stel Europese landen wilden niet meedoen met de Amerikanen.
Dus daar kwam dan ook een breuk in die samenwerking.
Maar ook een gevoel van... En er waren ook enorme demonstraties. Echt, waar miljoenen mensen op de been waren in Europa. En opnieuw voelde je toen dat Europa door die oorlog toch een veel pacifistischer continent is geworden dan Amerika.
Ja, en toch, uiteindelijk, hebben we wel een beetje meegedaan, Geert Mak.
Een beetje, ja. Een beetje. Nederland heeft meegedaan en nog zo wat landen. Maar toch wel tegen... ik beschrijf het ook vrij uitvoerig. De hoeveelheid leugens, bedrog en manipulatie en ook intimidatie.
Dat is ook een van de grote lijnen in de grote verwachtingen. En vooral als we kijken naar de nieuwe leiders die opstaan overal. Niet alleen in Europa, maar vooral ook in de Verenigde Staten.
Ja.
Nee. En dat betreft ons allemaal.
Ja, nou ja, dat... Je zag, met Irak zag je, er gebeuren twee dingen met Irak. Ten eerste, wat we niet moeten vergeten, dat Rusland eigenlijk nog heel Europa en NAVO gezind was. Tot
ze
Irak.
Zouden misschien zelfs lid kunnen worden van de NAVO.
Dat zijn we helemaal vergeten. Ja. Poetin, die was toch een andere Poetin. En bij Irak dacht hij, nee, dit is zwendel en bedrog. Hij was zelf ook al wat gewend, maar hij, zijn vertrouwen in het Westen was weg. En het was tegelijk, bij Irak begon ook het, binnen dat Atlantische bondgenootschap, wat best hecht en sterk was, door die inval in Irak kwamen er echt forse breuken. En die breuken zijn steeds wijder geworden. Maar ook omdat de Amerikanen natuurlijk steeds meer hun aandacht gingen richten op de Pacific in plaats van op het Atlantische gedeelte. En voor Europa is dat toch wel heel belangrijk, omdat... eigenlijk Amerika vanaf de Tweede Wereldoorlog als een soort paraplu over Europa en met name over de Europese Unie heeft heen gehangen. Het heeft de Europese Unie altijd gesteund. En met name ook op een enorme militair gesteund. Waardoor Europa ook niet zoveel als een eigen defensie hoefde te doen.
Het hoefde niet, ja.
We hadden een aardige om en we konden rustig, als het echt op vechten aankwam, achter zijn rug wegschuilen.
Ja.
En opeens, en dat is onder Donald Trump, is dat proces enorm versneld. Het is ook op een hele grove manier.
Hij plooit terug op zichzelf.
Ja, maar het was al veel eerder gaande, hoor. Ook al onder Obama, dat moeten we niet vergeten. En ook zonder Trump zou dit proces al zijn doorgegaan. Want de Amerikanen, en eigenlijk geeft iedereen ze in dit opzicht wel gelijk, die hadden geen zin meer om dat steenrijke Europa al maar verder te helpen en voor het grootste deel van de kosten op te draaien. Dus ja. Dat was ook wel iets reëels. Maar op dit moment moet Europa niet alleen snel zijn eigen defensie op orde brengen, maar ook zijn eigen buitenlandse politiek.
Ja.
Europa heeft zichzelf nooit willen zien als een wereldmacht. We dribbelden altijd achter Amerikanen aan, tenminste West-Europa. En opeens moeten we bedenken wat we zelf willen.
Ja, er komen eigenlijk nu twee dingen samen die u net aanhaalt. We hebben Poetin, die zich nu plots weer anders gaat opstellen. De oorlog in Oekraïne, we hebben sinds 70 jaar, of het is zelfs langer, voor het eerst weer binnen Europa een oorlog.
Ja.
En Amerika dat vreemd doet. Hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe moet Europa zich daarin opstellen? Dat leger uitbouwen, is dat een oplossing?
Nou, het is, ik ben behoorlijk pacifistisch van aard. Maar de gebrekkige toestand van het Europese leger word je wel een beetje treurig van. Ik bedoel, een steenrijk land als Duitsland. Zelfs Duitsland heeft nauwelijks meer tanks die kunnen rijden. Het is echt wel een beetje om wanhopig te worden. Dus daar moet heel snel veel geld en energie ingestoken worden. En ook vooral samenwerking. Want eigenlijk geven Europese landen best veel uit aan de defensie. Mm. Alleen geen stekker past op het stopcontact van de ander ongeveer.
Ja, maar is dat ontbreken van het Europese leger, heeft dat er niet mee te maken, net dat we zoveel jaren geen oorlog gehad hebben en dat we alles ingezet hebben op vrede en veiligheid en dat we daar gewoon van uitgaan dat dat a given is? Om het
dat
het
vredesdividend natuurlijk een beetje het misleidende na 1989. Nu wordt het altijd vrede, terwijl de wereld ook wel weer instabieler is geworden. Er zijn natuurlijk ook hele nieuwe vormen van oorlog, hoor, dat moeten we niet vergeten. Die ook steeds grotere prioriteit krijgen. Oekraïne, Georgië, die hebben echt al te maken gehad met hybride oorlogen. Met digitale oorlogen, waarbij toch hele overheids- en staatssystemen. Je kunt echt een land platleggen. Dan hoef je helemaal geen bommenwerper meer heen te sturen.
Dat soort dingen voor nodig, hè?
Maar het heeft ook erg te maken met defensie en buitenlands beleid horen erg bij de nationale soevereiniteit. Dat is van ons, onze vlaggen. Terwijl je juist op dit vlak echt alleen maar kunt overleven in deze eeuw.
Ja.
Door heel nauw samen te werken. Mm. En anders zijn we zoals jullie in Vlaanderen zo mooi zeggen, zijn we vogeltje voor de kat.
Dat is zo is het inderdaad. Ja.
Dus dat is een. En dat daar Europese politici moeten wat dat betreft echt over een schaduw heen springen en snel. Want anders wordt dat gevaarlijk en problematisch. Ik zit met name bij de Baltische Staten.
Mm-hmm.
Dat is een heel kwetsbaar gebied. Er zijn echt allerlei scenario's van mensen die met veiligheidskwesties bezig zijn. En die waarschuwen daar ook de hele tijd voor. En verwachten daar ook wel eens grote problemen.
Ja. We gaan morgen nog dieper in op dat nationalisme en het gevaar daarvan met Vincent Stuur. Maar even misschien toch nog polsen bij u, Geert Mak. Dat optimisme van 1999, dat u zo voelde en dat iedereen voelde, is dat echt helemaal weg?
Nou, sommige dingen niet, nee. Het optimisme zie je in Oost-Europa natuurlijk heel erg wat er wel veranderd is, met name in de grote steden. Het platteland is hier en daar nog wel een ander verhaal. Je ziet het ook in het Westen heel sterk, ook weer in de steden, waar een enorme dynamiek heerst. Alleen de prijs is vaak wel betaald, ook weer door het Oost-Europese platteland. Mm. Doordat we praten wel eens over migratie en dat zeggen we in het Westen, heel zorgelijk zijn we erover. Maar als je kijkt, ook weer de Baltische Staten, Bulgarije, waar hele delen van de bevolking zijn weggestroomd. Portugal, 2 miljoen Portugezen, bijna een kwart van de bevolking woont in het buitenland. Dus dat verstevigt de westelijke landen. Het rijke noordwesten van Europa, maar het verzwakt het zuiden en het oosten. Maar goed, dat is wel een stevige dynamiek. En verder is die Europese Unie, Nou, dat is echt een rare autobus waar ik wat onder ben gekropen om te kijken hoe dat allemaal ligt natuurlijk, al die leidingen. Daar word je heel zorgelijk voor. Dus schokbreken, stuurinrichting.
Liggen er olievlekken onder de auto?
Ja, ik zie veel te veel olievlekken. Maar tegelijk bleek die Europese Unie tijdens de eurocrisis bijvoorbeeld veel flexibeler te zijn dan iedereen ooit dacht. Veel steviger. Bij de Brexit bleek vanzelfsprekende eenheid te ontstaan. Dus mijn optimisme. Ik denk dat Europa enorme sprongen, die ze ook moet maken, maar kan maken als er een crisis is. Ik heb wel eens geroepen, voor het Berlaymont in Brussel moet minstens een standbeeld van Stalin terugkomen. Want als één figuur de Europese Unie bijeen heeft gedreven van Stalin. En nu Poetin en natuurlijk Donald Trump. Die drie verdienen echt een standbeeld.
Oké, een mars op Brussel om dat mogelijk te maken. Nu goed, we zitten niet in Brussel, we zitten in Amsterdam. Eigenlijk voor u als wereldburger toch uw thuishaven. Maar u bent ook heel erg kritisch voor hoe Amsterdam er vandaag de dag bij licht.
Nou, dat is. Amsterdam heeft dezelfde problemen, en dat is ook een verschil met 20 jaar geleden, als veel mooie grote steden. Voormalige burgemeester, wijle burgemeester, geliefde burgemeester Eberhard van der Laan, die zei dat heel mooi. Wij Amsterdammers hebben een gigantisch probleem. Wij wonen namelijk in een van de mooiste en leukste steden ter wereld. En dan wil iedereen gaan kijken. Dus het overtoerisme. Maar dat heb je ook in Venetië, ook in Barcelona. Ik denk dat in Vlaanderen
Europa,
het ook wel flinke bruggen.
Ja, Leonard Pfeiffer schreef er dat
boek over. Ja, Pfeiffer heeft een heel boek aan gewijd. En het is niet alleen het overtoerisme, maar natuurlijk alle globaliserende krachten die op zo'n stedelijk lichaam worden losgelaten. Dus het is de Airbnb, waarin echt in de binnenstad van Amsterdam een hele straat, echt ontwricht. Straat die ik echt als leuke buurtjes ken. Mensen kennen elkaar niet meer. Ja. Maar belangrijker is nog, dat is dat er toch wel, ook weer op dat internationale niveau, grote investeerders steeds meer opereren. Die gewoon hele straten, hele buurten opkopen. En daar een beleidslijn volgen dat de huurders worden weggeduwd. Eruit gedouwd.
De gentrification.
Dan worden die appartementen opgeknapt. Nieuwe huurders. Dan worden de prijzen verhoogd. Huurders gaan er weer uit. En uiteindelijk worden ze met enorm veel winst verkocht. En dat is een strategie die in een hele reeks grote steden op dit moment plaatsvindt.
Ja, en of ik nu in Gent door de Veldstraat wandel, of in Brussel door de Nieuwstraat, of hier in Amsterdam van het station help mij Geert, maak het eens.
En van het station over de Rokin naar de Dam?
Ja, de Dam, ik kon er even niet opkomen. Ja. Het is allemaal hetzelfde. Ik zie overal dezelfde
toeristenbagger.
Ja, de toeristenbagger, ketens, weg. Eigenheid.
En heel veel witwasserij. Er zit ook heel veel drugsgeld. Wat witgewassen wordt in Amsterdam. Dus er zijn ook bijvoorbeeld een kaaszaak. Bijvoorbeeld een goede kaaszaak. Die man die ging er opeens uit. Ik zei, wat loopt als een trein bij jullie? Ja, zei hij, ik kreeg 2 keer mijn jaaromzet aangeboden. En dat kan ik niet laten liggen. Nou, een paar maanden later verschijnt er een toeristenkaaszaakje waar ze puntjes gele chemische kaas verkopen. Je gaat er eens voor staan te kijken. Zo nu, dan komt er wel iemand hoor, maar het is niks vergeleken bij het gedrang van die oude kaaszaak. Ja. En toch is dat dan rendabel. Nou, ik wil wel eens weten hoe. Dus er gebeuren heel veel. Je ziet ook hele vreemde dingen. Je ziet inderdaad ondergronds geld op allerlei manieren bovenkomen. Maar als geheel zie je wel dat zo'n stad is echt wel een lichaam. Dat is een heel emotioneel iets. En je ziet op dat alle manieren zie je dat uit evenwicht raken. En zelfs, ik zie echt hele straten kantelen op dit moment in mijn eigen stad.
Maar is het niet ook omdat het moeilijk kiezen is tussen bijvoorbeeld meesurfen op de golven van van de globalisering. Hè? We willen allemaal wel een beter leven. Ik wil een avocado in mijn sla, want dat is gezond. Hè? Maar of die dan niet meteen van hier komt, maar tegelijkertijd willen we wel dat toch behouden waar u het net over had, toch die keuze van de man van die kaaszaak. Het is moeilijk.
Nou, maar dat is zeker zo. Dat speelt altijd een rol, maar daarbij speelt nog eens natuurlijk dat wij de afgelopen 25, 30 jaar in een een sterke ideologie van vrije markt, van neoliberalisme hebben geleefd. En ja.
Laat het is ik allemaal eerst... de schuld van het neoliberalisme.
Nee, ik ben helemaal niet zo. Het heeft ook echt goede dingen gedaan. Ik ben helemaal niet zo zwart erover. Maar het is door veel mensen omhelst, zoals vroeger in de jaren 70 toen ik studeerde, mijn kameraden het marxisme omhelsden. Alleen de meeste marxisten in het Westen bleven op hun zolderkamertjes zitten. En de neoliberalen, die daar net zo dogmatisch in waren, hebben flink wat invloed gehad in westelijke landen. En bijvoorbeeld in mijn stad, daar heb je toch een reeks stadsbesturen gehad, die filosofie aanhingen en totaal nergens meer op ingrepen. En ook in de regering. Dus in een stad moet je altijd, in Nederland zeker met een geweldig veel woningnood, moet je heel strak zijn op huren. Huurbescherming. Want anders krijg je alleen nog maar dat wijken waar alleen maar pisantrijke mensen wonen en verder niks. Terwijl de lol van Amsterdam altijd die variëteit was. Je moet heel erg letten op vestigingsbeleid in een straat. In een stad moet je altijd sturen. Of je nou een socialist bent of een liberaal, iedere stadsbestuurder weet dat je dat moet. Alleen als je dat loslaat, dan loopt het echt nog veel, veel meer uit de hand. En dat is wel in deze stad gebeurd. Dus het is een combinatie van globalisering en ja, een extreme mate van vrije marktideologie bij een aantal stadsbesturen. Nu niet meer hoor trouwens, maar ja, we betalen allemaal de
u
zonde van het verleden.
U bent eens goed gaan spreken op het stadhuis.
Ja, nou, meer mensen. Maar ik weet een paar jaar geleden nog dat met een paar mensen staan in een of andere vergadering en dan over de geschiedenis van Amsterdam. Denk eraan. Het toerisme begint, de stad gaat in problemen, gaat kantelen. En dan waren er toch frisse, vrolijke mensen. Nee, is goed, laat maar gebeuren, et cetera. Ik zie het nog voor me. Nu hebben ze spijt.
Even om af te... We zijn al bijna door onze tijd voor de eerste aflevering, Geert. Maar dat gaat veel te snel naar mijn aanvoelen. Maar goed, kijken naar Europa moeten we doen. Doen we ook 5 afleveringen lang. Maar wat ik nu van u wil weten ook is, wat is het grootste gevaar voor Europa op dit moment? U zei net, we hadden het over dat nationalisme, dat als een groot gevaar beschouwd wordt door u en door een aantal mensen. Maar gelukkig zijn er ook heel veel tegenbewegingen. Hè? Dat kan nog allemaal goed komen, toch?
Ja, het kan goed komen, maar ik heb wel het gevoel dat Europa op dit moment, bijvoorbeeld de Europese Commissie, heeft echt terecht grote pretenties en grote plannen en wil met name het klimaatbeleid voorop stellen.
De Green Deal van de Green Ursula Deal, van der Leyen.
En dat wordt dan een beetje politiek uitgelegd. Maar als je gewoon inderdaad mijn geschiedenisstudenten uit 2069 denkt, nou, volkomen logisch, eigenlijk al 10 jaar te laat, maar heel goed dat het gebeurt. Dat is gewoon een maar je ziet toch dat er heel veel strijd gevoerd moet worden om nationale regeringen eigenlijk te laten buigen voor deze Europese noodzaak. Dat is het grote probleem, denk ik. En die strijd zal de komende decennium op allerlei manieren plaatsvinden. Waar vindt de echte macht plaats? Waar ligt de macht? Waar ligt het politieke theater? Ik heb nu het gevoel dat de Europese realiteit, gewoon hoe mensen samenwerken, samenleven en ook de gemeenschappelijke problemen die we hebben, het klimaat, maar bijvoorbeeld ook de digitalisering, dat zijn allemaal enorme nieuwe opkomende gemeenschappelijke problemen en de veiligheid natuurlijk. Dat die problemen al lang Europees zijn, terwijl de politieke structuren nog voor een groot deel nationaal zijn en de democratische structuur nog helemaal nationaal is.
Er is heel veel werk
dus
aan de winkel.
De sturingsmechanismen lopen ver achter bij de realiteit. Mensen zeggen vaak, sommigen denken nog Europa is een droom en dat soort dingen. Nationalisten praten daar zo over. Het is wel mooi, maar het is een droom. Nee, het is onzin. Europa is de realiteit. Nationalisme is een droom. Het is een droom van het verleden.
Het is niet goed om naar het verleden te kijken.
Nee, ik hou erg van. Ik vind eigenlijk nationalisme ontzettend leuk. En als er al niet die nare uitsluiting er is, maar dat je een beetje je eigenheid koestert, et cetera.
Dat moet toch kunnen?
Moet absoluut kunnen. Maar het is. Ik denk ook bijna dat iedereen die er even over nadenkt, natuurlijk moeten we dat en dat en dat samen doen. Maar het gekke is dat de Europese Unie een beetje een omgekeerde federatie is. Nogal wat dingen die je eigenlijk heel goed nationaal kunt regelen, die worden allemaal Europees geregeld.
Denkt u aan?
Samenstelling van brood, chocola, noem het allemaal.
Al die dat regeltjes.
Heel veel regeltjes die ook vaak zijn afgedwongen door nationale onderhandelingen trouwens, hoor. Maar dat die moet je weer terugbrengen naar het nationale niveau. Terwijl een aantal dingen die in een normale federatie echt centraal geregeld worden, omdat het niet anders kan. Defensie, een deel van je, ook een deel van je fiscale gedrag. Ik zei het, die internet, energie. Klimaat natuurlijk. Ja, dat is in Europa, klimaat misschien niet, maar de rest in Europa nog altijd heel sterk nationaal georiënteerd.
Ja, er komt dus een conferentie
die omslag zal
over
de komende jaren echt moeten plaatsvinden.
Ik heb u onderbroken. Maar u bracht mij op het idee dat die conferentie die voor februari gepland is over de toekomst van Europa, daar allemaal zal moeten zich over buigen.
Ja, absoluut. Maar het is ook heel goed dat er goed wordt nagedacht en goed over gepraat wordt. Alleen, het is vooral zoek hier op dit vlak het zoeken naar eenheid. En vooral ook dat nationale regeringen hun eigen prioriteiten loslaten en over hun schaduw konden heen springen. En het oude Europa had één groot voordeel met alle nadelen. Veel van de mensen die toen leidend waren, hadden de oorlog meegemaakt. Mm. En hadden één ding, wisten ze heel zeker, dit willen wij nooit meer. Het was voor hun echt nog een vredesproject. Daardoor Kohl en Mitterrand en hun voorgangers konden daardoor over een schaduw springen. Ja. Dat missen we nu. Maar ik hoop dat we nu, gedreven door een beetje idealisme en heel veel gezond verstand, opnieuw over die schaduw kunnen springen.
Ja. Bent u blij uiteindelijk dat u dit boek geschreven hebt?
Ja, ik ben heel blij. Ik ben het niet over alles wat erin staat, ben ik niet helemaal vrolijk, maar
Ik dacht dat u ging zeggen niet eens met alles wat erin staat, maar dat zou wel raar zijn. Hè?
Nee, er worden hele rare dingen gezegd soms, maar ik vind wel dat ik een beeld moet geven van wat er speelt en wat voor mening. Dus ik ben zelf blij met het overzicht en alleen al het schrijven was voor mij oké. Ik weet niet precies hoe het verder moet. Ik weet wel een beetje hoe het gekomen is en wat de achtergrond is en welke grote lijnen er beginnen op te duiken. Dus ik heb een gevoel dat ik mijn studenten in 2069 wel een beetje heb geholpen.
Geert Mak, ik ben samen met u blij dat u dit boek geschreven hebt. Grote verwachtingen in Europa. Dit was de eerste aflevering vanuit Amsterdam. Morgen komen we terug en dan hebben we het met een gast die we erbij halen, Vincent Stuur, over het project Europa in al zijn aspecten. Dan gaan we wat dieper gaan, wat verdiepen, wat misschien bij die uitbreiding van Europa niet geweest is. Dankjewel, Geert Mak.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.